Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 26 en daarvan vers 2, 3, 6, 7 en 8. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. 2, 3, 6, 7 en 8 van Psalm 26. Laten we in blijdschap knielen voor de Heere en luisteren naar zijn 10 geboden voor ons leven. En in aansluiting daarop zingen Psalm 106. En we zijn toe aan vers 7 en vers 8. En dat zingen we in de versie van Weerklank. Ze wilden naderen tot hun Heer. Ze eisten dat Aarons eer het Mozesambt hun toe zou vallen. De aarde spleet, het vuur verslond, Datan, Abiram, ja, zij alle verzwolgen zijn zij in de grond. Vers 7 en 8 van Psalm 106, naar de wet van de Heere. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor buigen en ze ook niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten, dat is die in de stad is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. de Heere bidden om zijn zegen als we zijn woord gaan openen. Laten we bidden en dan willen we in de voorbeden ook danken voor de preekbespreking van vorige week. Grote en eeuwige God, drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest, die in uzelf vol van liefde, vol van een brandend vuur van mededogen bent. Wij komen voor uw aangezicht, omdat u ons mensen gemaakt hebt en omdat u uw liefde met mensen wilt delen, omdat u in uw Zoon naar ons bent afgedaald en door uw woord en door uw Heilige Geest ook vanmorgen bij ons komen wilt. Wij aanbidden u om wie u bent en voor wat u doet. Als wij hebben gezongen samen met Israël over de woestijnreis, over Korach, Datan en Abiram. Zij hebben niet op God vertrouwd. Zij hebben voor een grazend beest hun eer geruild en God verraden. Heere God, wij hebben de afgelopen week ons werk gedaan. Wij hebben gestudeerd, wij waren thuis. Er waren zoveel momenten waarop wij u verraden hebben. En uw eer verruild voor iets van deze aarde. Korach, Datan en Abiram, zij pasten niet bij u en zij verdwenen in die spleet in de grond. Grote, drie enige God, vol van liefde, zo staan wij voor uw aangezicht. En wij belijden u onze schuld. Wij kunnen niet tot u naderen. En we durven het ook niet. Maar we bidden u, die in uw Zoon verhoring gunt, die in uw Zoon hebt laten zien dat u bij mensen komt en hen de hand reikt. Wij bidden u, vergeef ons onze schuld, dat wij u van uw eer beroofd hebben en die eer aan andere mensen, aan andere dingen en vaak vooral ook aan onszelf gegeven hebben. Neem het weg, door het werk, door het bloed van de Heere Jezus en zie ons aan in hem. En als wij dan uw woord openen, Heere God, wees dan met uw Heilige Geest hier vanmorgen in de kerk. Open de mond van uw dienaar. Geef hem woorden te spreken die uw woord belichten. Wees in het hart van een ieder van ons hier in de kerk en met allen die nu met ons meeluisteren of later, dat wij uw stem horen. Uw hand zien, uw koninkrijk geopend en uw genade nodigend en trekkend. Heere, wees bij ons deze morgen. Geef aan een ieder van ons wat we nodig hebben. Geef uzelf en maak vanmorgen deze kerkdienst tot een stukje van het paradijs. Laat uw koninkrijk in ons midden komen. Als we bij elkaar zijn als uw gemeente, dan bidden we ook met en voor elkaar. We danken dat we vorige week zondag de preek mochten bespreken, dat we een mooi gesprek hadden over het diaconaat, over het dienen van elkaar en de mensen om ons heen. Wees bij een ieder die heftige uitslagen kreeg, die wacht op verdere behandeling, die pijn heeft lichamelijk vanwege de ouderdom of anderszins, psychisch, geestelijk. Heren, we dragen elkaar bij uw genadetroon op. Wees met een ieder van ons. Wees nabij de komende week bij al het werk dat gebeurt. Kerkraadsvergadering dinsdag. Klasses die aanstaande donderdag bij elkaar komt. Zegen die vergaderingen. Geef wijsheid. We bidden u voor elkaar. Voor de verkondiging hier in de kerk. Maar we bidden u voor alle kerken waar vanmorgen hier in Utrecht uw woord verkondigd wordt. Breid uw koninkrijk uit in deze stad. Laat uw werk dat u al zoveel eeuwen geleden hier begonnen bent doorgaan en breid uw koninkrijk uit. Wees nabij met uw kerk over het rond van deze aarde en breek het rijk van de Satan af. We bidden u vanmorgen in het bijzonder voor de kerk in Myanmar, in Mexico. In Myanmar gaat men er automatisch van uit dat je boeddhist bent en de christenen worden daarom verdrukt vanuit de samenleving, vanuit de overheid. Boeddhistische monniken zetten gemeenschappen aan tot vervolging van christenen en ze worden scherp in de gaten gehouden. Heere, wees met de broeders en de zusters daar. Geef hen moed. Geef bovenal uw geest. Dat ze in die verdrukking mogen zien. Uw koninkrijk komt toch, Heere. We bidden u ook voor Mexico, waar het geweld tegen christenen het afgelopen jaar toenam. Waar mensen die zich openlijk uitspreken tegen drugs en geweld gevaar lopen. En gelovigen met een inheemse achtergrond worden verstoten door hun familie. Heere, geef ook daar uw liefde. Geef ook daar dat broeders en zusters mogen leven uit uw genade. Mogen getuigen van uw goedheid. Heere, u bent een God vol van liefde. En we bidden u, stort die liefde uit op onze gevallen, koude en oude wereld. Stort uw liefde uit in ons hart deze morgen. Om Jezus wil alleen, uw Zoon, onze Heere. Amen. We lezen het woord van de Heere en het evangelie komt vanmorgen tot ons vanuit het evangelie van Matteüs, Matteüs 8. En dan lezen we vers 1 tot en met vers 17. Vorige week zei ik al hoofdstuk 6 of 5 eigenlijk, 5 tot en met 8, de bergreden. Daar vertelt de Heer Jezus in een aantal plaatjes hoe het koninkrijk eruit ziet. En in hoofdstuk 8 en 9... gaat de Heer Jezus door wonderen en genezingen laten zien hoe dat koninkrijk dan komt. Nou, we lezen Matteüs 8 en de verkondiging zal dan vooral gaan over het eerste stukje, vers 1 tot en met vers 4, als eigenlijk een voorbeeld van alles wat er in hoofdstuk 8 en 9 gebeurt. We lezen Gods woord, Matteüs 8, vanaf vers 1 en daar lezen we het volgende. Toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een melaatse die knielde voor hem neer en zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. En Jezus zei tegen hem, denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman overhonderd naar hem toe, die hem smeekte, Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat, en tegen de ander, kom en hij komt. En tegen mijn dienaar, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden, voorwaar. Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. Hij genas allen die er slecht aan toe waren. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Tot zover het evangelie van deze morgen. U mag nu de Heere gaan dienen met uw gaven. Er zijn 3 collectes, die zijn geheel vrijwillig van harte bij u aanbevolen. De eerste collecte is voor de diaconie. tweede collecte is voor de zending, dus voor het werk dat vanuit onze landelijk christelijk gereformeerde kerken gebeurt op de zendingsvelden. En de derde collecte is voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. Eerste voor de diaconie, tweede voor de zending, derde collecte voor de kerk. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 80, vers 5 en 11. Die melaatse knielt voor de Heer Jezus en hij smeekt hem om zijn hulp. En dat doen wij als we Psalm 80, vers 5 en vers 11 zingen. Psalm 80, 5 en 11 als voorbereiding op de verkondiging na de collecte. Na de verkondiging willen we met elkaar zingen Psalm 16 en daarvan vers 4 en vers 6. 16, 4 en 6 na de preek. Gemeente van de Heere, gemeente van Christus. Soms zijn er plekken waar je heel graag naartoe wilt, maar je kunt niet of je durft niet. Je wilt op bezoek bij een vriendin, maar je hebt geen auto. Of, jongens en meisjes, je wilt eigenlijk heel graag naar de speeltuin, maar daar zijn allemaal vreemde kinderen en daarom durf je niet. Soms zijn de plekken waar je heel graag naartoe wilt, maar het kan niet. En wat is het dan heerlijk als er iemand is die je bij de hand neemt, letterlijk of figuurlijk, en je brengt. Een buurvrouw tegen wie je vertelt over je verlangen om op bezoek te gaan en die zegt, oh, stap maar in, ik moet daar vandaag in de buurt toch werken. Ideaal. Of papa tegen wie je zegt dat je het spannend vindt om naar de speeltuin te gaan, die zegt, oh, geef me maar een hand, dan gaan we wel even samen. De Heer Jezus neemt vanmorgen een man en hij legt hem de handen op en zo neemt hij hem mee naar het Koninkrijk van God. En vanmorgen mag ik u en jou verkondigen dat het Koninkrijk van God gekomen is en dat de Heer Jezus u en jou bij de hand neemt en in dat Koninkrijk brengt. Door Jezus in het Koninkrijk van God. Dat is het thema van de preek. Door Jezus in het Koninkrijk van God. Want vorige week zagen we dat de Heer Jezus op de berg klom, zoals eens Mozes op de berg klom en Gods wet werd afgekondigd. En Jezus vertelde hoe compleet anders dan deze wereld normaal in elkaar steekt, het Koninkrijk van God eruit ziet. Zalig zijn de armen van geest enzovoort. En ik hoop dat u vanmorgen van de week die hoofdstukken 5, 6, 7, 8 een beetje doorgelezen hebt, om te zien wat de Heer Jezus daar vanaf die berg nou allemaal verkondigt over wat God wil. Maar daar laat de Heer Jezus het niet bij. Hij komt van de berg. Toen hij van de berg afgedaald was, volgde hem een grote menigte. En dan gaat hij dat Koninkrijk van God niet alleen maar verkondigen, maar hij gaat dat Koninkrijk van God doen. Hij gaat laten zien wat er gebeurt als God dicht bij mensen komt. Zullen we die paar versen, want het zijn er maar een paar, nog even lezen om daarna dat tot ons door te laten dringen. Hoe de Heer Jezus deze Melaatse man meeneemt naar het Koninkrijk van God. Matteüs 8 vers 2. En zie, er kwam een Melaatse die knielde voor hem neer en zei, Heere, als u wilt kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. Meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem, denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. De geschiedenis is even kort als krachtig. En melaatse man komt op Jezus af, valt voor hem neer, noemt hem Heere en vraagt om genezing. En Jezus op zijn beurt legt een hand op zijn schouder, spreekt een woord en deze man geneest. Zijn melaatsheid is verdwenen. Even kort als krachtig. Krachtig omdat het gebeurt terwijl Jezus net van die berg is afgedaald. Hij heeft verteld van Gods Koninkrijk en nu laat hij dat zien. In het Koninkrijk van God is geen plek voor ziekte. Maar deze man moet genezen om in Gods nabijheid te mogen komen. Hij legt zijn hand op een man die er niet bij hoort en hij geneest hem en brengt hem zo terug onder de mensen. Want dat is wat hier gebeurt. Jezus brengt deze man terug in het koninkrijk van God. Maar dat betekent dat deze man terugkomt onder de mensen. Het is namelijk een melaatse. Melaatsheid wordt wel eens vertaald met lepra, maar het is breder. Melaatsheid is een soort paraplu-term voor allerlei huidziekten. Een ongeneeslijke ziekte die alleen door de Heere God kon worden weggenomen. En die ziekte, door zijn besmettelijkheid, maakte dat je afgezonderd moest leven van de maatschappij. Je mocht niet komen in een stad of in een dorp. Buiten het dorp waren plekken waar deze mensen bij elkaar leefden of zomaar alleen door het land trokken. En als er anderen aankwamen, dan moesten ze roepen, melaats, melaats, zodat die ander met een grote boog om hen heen kan lopen. Moet je je voorstellen. Dat je dus alleen leeft. En als je een levend wezen op je af ziet komen, dat je roepen moet, melaats. En dat die ander van je schrikt, met een grote boog om je heen loopt. Er zijn aardig wat geschriften uit de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Er zit 400 jaar tussen. En daar wordt heel vaak de onreinheid van de melaatsheid vergeleken met de onreinheid van de dood. En u kunt zich voorstellen, je bent als het ware een levende dode. Je mocht niet in de stad komen, maar je was ook onrein. Niet alleen besmettelijk, ook onrein. Je mocht niet bij God in de tempel komen. Want je lichaam liet zo duidelijk zien wat het gevolg was van de zonde. Dat God zegt onreinheid. Ziekte past niet bij mij. Er is geen plaats. En deze man komt bij Jezus. En Jezus legt hem de handen op. En dat gebeurt in hoofdstuk 8 en 9 steeds. Mensen die er niet bij horen in de maatschappij worden getrokken in de kring van Gods koninkrijk. Worden getrokken in de nabijheid van de Heer Jezus. Kijkt u maar even mee. Hier dus een melaatse. We hebben gelezen vanaf vers 14 over een vrouw. Nou, denkt u, ja maar, nou, een vrouw hoorde er ook niet bij. De maatschappij was een mannenmaatschappij. En vers 16. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren. En vers 28. Daar zijn twee mensen door demonen bezeten en die leven bij de grafspelonken. Zijn dus verstoten door hun dorpsgenoten en moeten leven bij de graven. En hoofdstuk 9. Een verlamde mocht ook de tempel niet in. En hoofdstuk 9, vers 9. Matthäus wordt geroepen, de tollenaar. Die op zich wel rijk was, maar door alle mensen in zijn omgeving werd genegeerd. Het dochtertje van Jairus, een meisje, een kind. Als de kinderen bij de Heer Jezus komen, zeggen de discipelen, doe toch niet zo gek. Kinderen tellen ook niet mee. Dus die mogen vooral niet bij de Heer Jezus komen. Hoofdstuk 9, vers 27. Twee blinden. Vers 32. Een bezetene. Constant de een na de ander die niet in de maatschappij past, niet in de maatschappij mag, wordt door de Heer Jezus opgezocht, uitgenodigd, genezen, opnieuw geplaatst in de gemeenschap van mensen. En als die mensen hem dan nog niet accepteren, Matthäus de tollenaar, dan in ieder geval in de gemeenschap van God. Gemeente, als het koninkrijk van God komt, dan worden de mensen die buiten de maatschappij staan, door God opgezocht. En weer geeft me dat, net als vorige week, een onbehagelijk gevoel. Want de Heer Jezus lijkt dat bewust te doen. Hij kiest voor die mensen. Er zijn anderen met wie hij zich niet bemoeit. De leidinggevende, de schriftgeleerde, de scharen. Tenzij zij iets aan hem vragen. Jezus zoekt de mensen die zijn buitengesloten. En als de anderen eventueel een antwoord willen hebben, dan geeft hij dat wel. Hoe komt dat? Nou, een sleutel ligt bij hoofdstuk 9, vers 12. Waar de fariseeën aan de discipelen van de Heer Jezus vragen, waarom doet jullie meester dit? Waarom gaat hij met een tollenaar eten? Iedereen weet toch dat die man God en zijn gebod veracht. Maar Jezus, hoofdstuk 9, vers 12, die dat hoorde, zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Deze mensen zijn ziek, lichamelijk of door een demon bezeten. Maar ze zijn ook ziek in die zin dat zij de Heere nodig hebben. Het is heel opvallend, al die mensen die bij de Heer Jezus komen, die vallen voor hem op de knieën, of ze noemen hem Heere. En daarna komt er een vraag. Als u wilt, kunt u mij genezen. Spreek slechts één woord en mijn dochter is genezen. Zij zijn ziek en hebben Jezus nodig. En er zijn anderen die zijn helemaal niet ziek. Die kunnen zich in de maatschappij waarin ze leven, de scharen, de fariseeën, prima staande houden. Gemeente, ik wil opnieuw deze vraag in ons midden leggen. Zijn wij wellicht ook helemaal niet ziek? Zijn wij zo gezond dat we ons prima redden in deze maatschappij? Dat we helemaal niet buitengesloten zijn, ook al ben je misschien een beetje typisch op je werk omdat je op zondag naar de kerk gaat. Maar verder leef je prima mee, zelfde huis, zelfde levensstijl, zelfde noem maar op. Wij zijn toch helemaal niet ziek, wij hebben helemaal geen hulp nodig, want wij worden door deze maatschappij helemaal niet naar buiten geduwd. De vraag is, waarom zou je je in de kerk bezighouden met een Jezus die zich over je wil ontfermen, als je dat helemaal niet nodig hebt? Tuurlijk is het altijd fijn als iemand even met je meedenkt, of een klopje op je schouder, maar ziek. In die zin dat Jezus de enige is die je helpen kan, voor wie je op de knieën valt en zegt, Heere, als u wilt, kunt u me helpen. Ik weet het niet. Wij staan toch helemaal niet zo buiten die maatschappij. En wij hebben Jezus toch helemaal niet zo nodig om ons opnieuw die plek te geven. Want als het koninkrijk van God komt en Jezus gaat laten zien hoe dat eruit ziet, dan gaat hij naar de randen van onze maatschappij. En ik weet niet of hij ons dan vindt. Alhoewel, afgelopen week was Maarten Vogelaar, die namens onze kerken IFES stafwerker is voor de studenten in Amsterdam, de gast bij Andries Knevel. Mooie uitzending, kun je nog terugkijken. En hij ging 2 jaar terug vol enthousiasme aan de slag om onchristelijke studenten te vertellen over het evangelie. En hij raakte na 2 jaar gedesillusioneerd. Afgelopen zomer 2018, een half jaar geleden, schreef hij daar een soort pamflet over. Hij zei, mensen zitten helemaal niet te wachten op mij. Ik denk dat Jezus het antwoord is op alle vragen. Maar de mensen die ik zie en die ik spreek, die zijn gelukkig. Maar, zegt hij, de nieuwe generatie, zeg maar de studenten van nu, staat bewust in het leven. En staat voor de uitdaging om iets van hun leven te maken. Hun leven vorm te geven. Er zijn geen kaders meer. Maar tegelijk is er een druk dat ze moeten slagen, dat ze hun leven moeten vormgeven. Daarin ervaren ze een bepaalde zinloosheid, een bepaalde vermoeidheid. In die zin denk ik dat ze op zoek zijn. En zegt iets vreemds is dat ze het dan eerder zoeken bij yoga en boeddhisme, als ik het woord christelijk noem, dat het dan misgaat. Nou ja, dat is dan weer een heel ander verhaal, maar dit punt. Je moet je leven vormgeven en er zijn geen kaders en je kunt daar een bepaalde zinloosheid in ervaren. Dat is denk ik niet alleen voor onze studenten zo. Want Bert van den Berg schreef op 15 januari in Trouw, hij schreef een boek over de depressie-epidemie. Wereldwijd zo ontzettend veel mensen depressief zijn. We kiezen in een zekere zin voor een leven dat ons niet bevalt. In mijn boek zeg ik, het probleem bij depressie is niet zozeer somberheid, maar een gevoel van isolement. Heb je hem? Zoals de radio-dj Stefan Bouwman recentelijk op de radio vertelde, ondanks alle vrienden om hem heen, zijn succesvolle bestaan, voelde hij zich depressief. Ik voel me gewoon naar, zei hij, alleen en eenzaam. Mensen als hij hebben het gevoel dat ze er buiten staan, dat het ze niet meer raakt. Het is existentieel isolement. Hun afstemming op anderen en op de wereld om hen heen is zwaar verstoord. Dat is de centrale stelling van Van den Berg. Omdat wij in onze cultuur zo sterk focussen op het sterke, competitieve, op zichzelf staande individu als ideaal, komt deze afstemming op andere mensen in het gedrang. Elementaire binding, noemt de filosoof dat. Dat je deel bent van een sociaal geheel. Je verbonden weet met mensen, met je werkplek, een materiële omgeving, je huis, je spulletjes. Kan dus dat je helemaal meedoet in deze maatschappij en dat mensen tegen je opkijken en dat je je dood eenzaam voelt. Dat je dan in de kerk komt en hoort van Jezus die je bij de hand wil pakken. Die jou opzoekt. Omdat jij misschien wel midden in de maatschappij staat en toch aan de grens van de maatschappij. Omdat iedereen zo ver weg is. Allerlei mensen om je heen en toch zijn ze oneindig ver weg. Jezus doorbreekt die grens. En hij komt naar jou, hij komt naar u toe. En hij zegt, ik wil jou erbij hebben. En dat betekent in de eerste plaats, ik wil jou bij mij hebben. Ik wil met jou samen zijn. En als jij bij mij samen zijn bent, dan kom jij terug in de maatschappij. De maatschappij van Gods Koninkrijk. De maatschappij van Gods gemeente. Jezus komt naar deze aarde en hij gaat naar de grenzen van de maatschappij. Om u, om jou op te zoeken en thuis te halen in zijn Koninkrijk. En dan moet u kijken hoe hij dat doet. Want dat is dan een volgend stapje. Dit was eigenlijk het eerste. Jezus die haalt een melaatse. Jezus haalt die randfiguren binnen. Dat is één wat we moeten zien. Het tweede wat we volgens mij moeten zien is dat Jezus dat doet door twee dingen te doen. Hij doet iets en hij zegt iets. Even terug. En Jezus, vers 3, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. Jezus stak zijn hand uit. Moet je je voorstellen. Je leeft een leven totaal alleen. En als je een levend wezen op je af ziet komen, dan roep je heel hard, melaats, melaats. En die ander schrikt en loopt met een bocht om je heen. Je hebt gehoord van Jezus. En je valt voor hem neer. Heere, kunt u iets? En het eerste wat die man doet, is zijn hand uitstrekken en op je schouder leggen. Sinds jaren maakt een mens met jou dan contact. Hij mocht dat niet doen. Hij werd onrein. Jezus mocht de tempel niet meer in, omdat hij deze onreine had aangeraakt. De heilige van God. Hij maakt verbinding met wat niet kan. God had gezegd, deze mensen laten zo duidelijk in hun leven zien wat de consequentie is van de zonde. Ziekte, demonen, dood. Dat past toch niet bij mij. Korach, Datan en Abiram hebben gezongen op Psalm 106. Ze zochten zichzelf. En ze pasten niet bij God, verdwenen in die spleet in de aarde. Dat is wat een mens zonder God verdient. Maar Jezus overbrugt die kloof. En hij nodigt een onreine, een melaatse. Hij maakt lichamelijk contact. Hij doet dat nog steeds, hè? In dat avondmaal. Hij spreekt niet alleen door woorden, maar ook door sacramenten. En zo maakt hij contact. Zo zeker als dat brood door mij heen gaat. Zo zeker mag ik weten dat Jezus heel nabij me is. Dat hij door zijn geest in mij woont en werkt. Het klinkt niet maar een woord van de kansel. Jezus komt door zijn geest bij jou. Hij gaat de banken door. En wil bij je zijn. Hij legt zijn hand op jou. Hoe buitengesloten, hoe eenzaam, hoe zondig je ook bent. Je past niet bij hem. Maar hij legt zijn hand op je. Dat is één. Maar daar laat hij het niet bij. Hij laat het niet bij die daad van nabijheid. Maar hij gaat spreken. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil. Hij laat zijn intentie zien. Gemeente, Matthäus zet al die wonderverhalen bij elkaar. En als je die twee hoofdstukken vanmiddag gaat lezen, ik zou het u aanraden, dan denk je wat een machtige Jezus. Ik geloof niet dat dat de bedoeling van Matthäus is. Jezus wil niet de macht van Jezus laten zien. Matthäus wil het hart van Jezus laten zien. Jezus komt niet maar om te laten zien, kijk als God nou terugkomt, als jullie nou God een beetje de ruimte geven, dan wordt het mooi, dan wordt het beter, want God gaat met zijn toverstaf over deze aarde. Nee, als God met zijn koninkrijk komt, dan wordt duidelijk wat hij wil. Hij wil bij mensen zijn. Hij wil deze melaatsen niet wegsturen en zeggen, ga weg, want jij draagt het kenmerk, het teken van de zonde in je lichaam om. Ga weg, onreine. Nee, hij wil dat deze man bij hem komt. Niet die scharen, niet die fariseeën. Die wil die ook, maar die hebben hem niet nodig. Hij wil deze hebben. Ik wil. Als je nou die hoofdstukken 8 en 9 leest, let dan eens niet zozeer op wat Jezus kan, op het toverstokje van God. Maar let eens op Gods liefde, wat God wil. Matthäus wil Gods hart laten zien, zoals Jezus ons Gods hart heeft laten zien. Ik wil. Gemeente, de duivel, die strooit ons al vanaf het begin van deze wereld in de ogen het zand, dat wij gaan twijfelen en denken, wil God. Dit is Jezus, dit is zijn woord, ik wil. En dan spreekt hij, zoals aan het begin van deze wereld hij sprak, in al zijn majesteit, in al zijn soevereiniteit, daar zij licht en er was licht. Hij zegt, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd. Jezus is niet alleen vol van liefde, maar hij herstelt het paradijs. Adam en Eva die weer met elkaar door het paradijs lopen. Jezus en deze melaatse samen voor het aangezicht van God. Want zij mogen. Want zij mogen, omdat Jezus hem gereinigd heeft. Jezus raakte hem aan en werd daardoor onrein. Maar nu spreekt Jezus zijn woord en hij zegt tegen die man, ga maar naar de tempel. Het mag, het kan. Je mag voor God verschijnen. En hij laat het maar aan de priester zien. Als nieuwgeboren kinderen, het babyhuidje. Ga maar laten zien aan de priester. Je mag voor God, je mag onder de mensen. Hij spreekt zijn woord. Jezus doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Gemeente, wat een heerlijk wonder. Als je voor Jezus neerknielt en hem aanroept, Heere, genees mij. Mag ik bij u komen? Dat je vanmorgen zijn stem mag horen, ik wil. En dat hij zegt, word gereinigd. Hij maakt je leven nieuw, wedergeboren. En je vertoont je aan de priester, je komt voor Gods rechterstoel. Je bent nog zo melaats. Maar de rechter van hemel en aarde zegt, ik zie in jou, ik zie in u geen enkele zonde. Lees zondag 23 van de catechismus maar. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Door het geloof dat ik nog dagelijks zondig, maar dat ik mag schuilen achter het bloed van Jezus en ik zo weten mag dat de grote priester in mij geen enkele zonde meer ziet. Gemeente, wilt u dat eigenlijk wel? Is dat spreken over dat koninkrijk en over Gods macht eigenlijk niet heel betuttelend en vernederend? Het kan heerlijk zijn als iemand je bij de hand neemt. Maar als je 8, 9, 10 jaar oud bent en je vader zegt, geef me maar een hand. Dan zeg je, ja dag, dat kan ik zelf wel. Jezus spreekt. En door het machtswoord van Jezus komt een nieuw koninkrijk. Hier is iemand die iets van het leven van een ander maakt. Geloven betekent dat je niet meer je eigen leven maakt. Maar dat Jezus iets van jouw leven maakt. Dat Jezus jouw leven zalig maakt. Dat is dus een boodschap die zo compleet anders is dan onze maatschappij. Het individu dat zijn eigen leven kan, mag en vooral ook moet vormgeven. De verwachting is, jij hebt alle mogelijkheden. Maak een succes van je leven. En Jezus zegt, ik maak jou zalig. Dat is misschien helemaal geen succesvol leven. Maar ik maak iets van jouw leven. Is dat niet betuttelend, vernederend? Er zijn mensen in de dagen van Jezus die laten hem gewoon zijn ding doen. Met de sneuwe rikken van deze wereld. De hoeren, de tollenaars en de zieken. Kunnen wij ook doen. Laten we zeggen, nou die arm om mijn schouder van Jezus, ja die heb ik nu helemaal nodig. Want poeh. Inderdaad, wat je daar zegt over dat, ik ben niet overspannen, maar ik voel me soms wel alleen. Het is wel lekker, die schouder van Jezus, even uithuilen, troost, zegt de catechismus toch ook. Ja, maar het gaat dieper. Het gaat dieper. Jezus zegt, wie voor mij knielt, die laat zijn leven door mij afmaken. Wil je dat ook? Geef je je leven uit handen in Jezus' handen. En mag hij daar dan mee doen wat hij wil. Hier is iemand die iets maakt van het leven van een ander. Maar dat betekent dat zijn leven gemaakt is. En niet dat hij er zelf iets van maakt. Kunnen we dat hebben? Of hebben we bij dat zelf maken van ons leven vooral een beetje steun nodig? Gemeente. We zagen Jezus, die gaat naar een melaatse. We zagen Jezus die zijn hand op die man legt en zijn woord vol macht spreekt. Maar nu wil ik nog even een stapje terug. Naar die man die voor Jezus knielt. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor hem neer en zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En dat is wat je steeds weer ziet. Iemand die Jezus Heere noemt. De titel die je aan de keizer gaf en niet aan zo heel veel mensen op deze aarde. Jezus is de Heere, Jezus is degene die het voor het zeggen heeft. En ze knielen, ze aanbidden hem. En dan komt er een vraag vanuit de nood van hun hart, zoals wij Psalm 80 hebben gezongen. Keer weder, Heere. Dat is geloof. Dat je in de confrontatie met God en zijn woord op je knieën valt. En Jezus Heere noemt. U, Heere Jezus, u bent de Heere, u mag het voor het zeggen hebben. U mag doen wat u wilt. En dat je dan heel je hart voor hem uitstort. Als u wilt, kunt u mij genezen. Doe het, Heere Jezus. Dat is de overtuiging. De overtuiging van mensen die van Jezus hebben gehoord. En weten dat alleen hij hen zalig maakt. En dan, gemeente, dan is het wonder dat hij dat dus doet. Let even op dat laatste vers van onze schriftlezing, vers 17. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Als je deze hoofdstukken vluchtig zou lezen, dan denk je, ah, hier zien we God in zijn macht en in zijn majesteit. En dan daarna, dan komt het lijdensevangelie. Dit is de toekomst, en dat is het ook. Dit is de toekomst van het koninkrijk van God, dit is waar we op hopen. Dit is wat we verwachten. Dat er geen tranen meer zullen zijn, dat er geen ziekte meer zal zijn, dat er geen dood meer zal zijn. Dit, hoofdstuk 8 en 9 van Matteüs, is de toekomst van Gods koninkrijk. Maar tegelijk staat dat niet los van het lijdensevangelie. Als Jezus tegen deze man zegt, ik wil, word gereinigd, is dat niet een toverstaf waarmee God in al zijn majesteit die man beter maakt. Jezus gaat daaraan onderdoor. En Matteüs geeft dat heel subtiel nu al aan, op dat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. En dat is Jesaja 53, de lijdende knecht van de Heer. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen. Die man is melaats. Als Jezus zegt, word gereinigd, dan is die melaatsheid niet voetsie. Dan is die melaatsheid op Jezus. Hij legt zijn hand op die man. Die man mag naar de tempel. Maar Jezus gaat naar het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het ik wil van Jezus. Dat waar wij knielen, waar wij bukken voor deze Heere. Hij onze schuld op zich neemt en draagt. Wij voor God mogen verschijnen. Omdat hij aan het kruis door God werd verlaten. Zo komt hij naar ons toe. Deze Heere draagt uw schuld. Gemeente, wees nou alstublieft niet zo hoogmoedig. Zeg nou niet, ach, ik heb die arm op mijn schouder soms nodig, maar Jezus als Heere, nee. Kom, buig samen met de gemeente uw knieën en aanbid hem. Hij houdt zoveel van u, dat hij uw ziekte, uw zonde op zich nam. Hij ging eraan onderdoor, omdat hij u in de kring van zijn koninkrijk wil hebben. Oh ja, zegt hij, hoe weet ik dat dan? Hoe weet ik nou zeker dat hij dat wil? Nou, gemeente, dat heeft hij al gedaan. Bij mij ging het andersom als bij deze man. Deze man knielt voor Jezus, aanbidt Jezus en dan komt Jezus hand op hem en er wordt een woord gesproken. Toen ik een babytje was, werd ik gedoopt. En de hand van de dominee ging met dat water over mij heen en dat was Gods hand. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben gezegd, ik wil. Hij heeft zijn hand op mij gelegd. En daar klonk een woord, in de naam van de Vader en de Zoon werd ik gedoopt. Ik wil, word gereinigd. Hij heeft zijn machtswoord over mijn leven gesproken. En dat geldt voor de meesten van u. Jezus' arm is op uw hoofd gelegd. En Jezus' machtswoord, ik wil, is over uw leven uitgesproken. En je vader en je moeder hebben je laten dopen. Waarom? Omdat de dominee vroeg, zijn jullie ervan overtuigd dat dit kind in zonde ontvangen en geboren, maar tegelijk een kind is dat in Christus geheiligd is. Geheiligd. Geheiligd. Dat betekent in de kring van Jezus getrokken. Zoals die kinderen bij de Heer Jezus kwamen en de discipelen het niet wilden. Maar Jezus zei nee, want van hen mag het koninkrijk van God zijn? Nee, van hen is het koninkrijk. En wat doet hij? Hij legt hen de handen op en hij zegent hen. Dan heb je het steeds weer hetzelfde. Die hand van Jezus en die zegen. Omdat van hen het koninkrijk is. En daarvan hebben mijn vader en mijn moeder mij verteld wat het was. Wat de liefde van Jezus was. Wat de belofte van Jezus was. En ergens... En zo vaak heb ik nog het gevoel dat het zo wazig voor mijn ogen is. Maar ergens begin ik te ervaren wat dat betekent. Dat die God, die mij niet gebruiken kan. Want als ik hem zie in zijn liefde, dan zie ik mijn schuld. Dat die God mij hebben wil. Dat ik, die mijn leven niet kan veranderen, mag knielen voor hem. Omdat ik dat woord over mijn leven heb heen gekregen. Ik voor jou. Omdat jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het gaat zo andersom. Hij begon. En nu leer ik heel voorzichtig. Want ik ben zo hardleers en ik heb van die stijve knieën. Nu leer ik heel voorzichtig voor hem te knielen. En ik leer hem Heere te noemen. Omdat hij begon, leer ik mijn leven uit handen te geven. Zie, hier is het die man die nadert en Jezus die hem de handen oplegt. Bij die kinderen is het andersom. Zij konden nog niet knielen. Maar hun moeders zullen toch verteld hebben van wat er is gebeurd. En hopelijk hebben ze geknield. Misschien ben je vanmorgen voor het eerst in de kerk en hoor je van Jezus liefde, je mag knielen. En gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus. Om zo zijn liefde te horen en te voelen. Misschien ben je als kind gedoopt en weet je daar net als ik niks meer van. Maar ik hoop dat je vader en je moeder en de kerk je verteld hebben van de liefde van de Heer Jezus. En dat je hebt leren knielen. Zodat die doop niet leeg op je hoofd achterblijft. Maar jij ook met je hele hart dat koninkrijk van God bent binnengegaan. En dan gemeente, dan tenslotte. De koning is in de hemel en wij zijn gemeente zijn op de aarde. Dit is hoe de koning is. Als wij door genade zijn koninkrijk mochten binnengaan, dan mogen we geloven dat de Heer Jezus deze wereld regeert. Dat de Heer Jezus de stad Utrecht regeert. Hoe? Door zijn kerk. Door zijn kerk regeert Jezus deze stad. Het betekent dat wij mogen zijn zoals de koning. De mensen mogen uitnodigen aan de randen van onze maatschappij. Want waar Jezus was, daar willen wij zijn. Jezus zat in de hoek waar de klappen vallen. Dan gaan wij daar ook naartoe. Toch? Want zo wil Gods koninkrijk zich baanbreken in deze wereld. En wij... Met al ons egoïsme, met die stijve knieën. Door de genade van de Heilige Geest worden wij bekeerd. Om niet maar te zoeken naar het centrum van de macht. Maar te gaan zoeken naar de verloren schapen van onze maatschappij. Naar de mensen die worden genegeerd. Om zo nu al, een heel klein beetje, met elkaar te proeven van het Koninkrijk van God. Omdat we hopen en geloven, dit koninkrijk, wat we hebben gezien, deze Heere, hij komt terug. En dan worden alle tranen van de ogen afgewist. Daar zal geen rouw meer zijn en geen verdriet. Geen pijn en geen afbraak. Maar hij zal zijn alles. Hij mijn alles. Dan is Gods paradijs definitief terug op aarde. Amen. Dank. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij knielen voor u neer. En wij bidden u, als u wilt, kunt u ons reinigen. Wij hebben deze morgen uw hand gezien en gevoeld. Wij hebben uw scheppingswoord gehoord. Ik wil. Wordt gereinigd. Heere, wat een heerlijk woord. Uw koninkrijk brak door voor die melaatse man. Uw koninkrijk breekt door op deze dag. Want u regeert. En u trekt ook ons. Geef dat wij niet zo meedraaien in deze maatschappij. Dat we u niet nodig hebben. Of alleen maar nodig hebben voor wat hulp. Maar Heere, wees onze Heere. En wij knielen voor u, omdat wij van ons leven zelf niks meer kunnen maken, maar geloven dat u alleen dat kunt en wilt. Wees zo onze God. Wees zo onze Heere, maak ons nieuw. En geef dat wij als gemeente in deze stad of in het dorp waar we wonen, uw koninkrijk vorm mogen geven. Heilige Geest, bekeer ons. Dat we niet meer onszelf zoeken of de mensen met aanzien. Maar dat we in de heggen en de steggen zoeken naar wie buitengesloten zijn. En ze uitnodigen. Kom, ga met ons en doe als wij. Grote God, wij aanbidden u. U wilt bij ons zijn. En wat is dat een onbegrijpelijk wonder. Schenk ons geloof om het te aanvaarden. We danken u voor de sacramenten die die wil van u onderstrepen, uw hand op ons leven. Toen wij alleen nog maar konden huilen. Uw woord over ons hart. Toen wij nog vijanden waren. Heere, leer ons knielen. Leer ons leven in uw koninkrijk. Wij danken u dat u er bent en dat we bij u mogen horen. Geef dat aan een ieder van ons. Wees nabij als vanmiddag de ICF broeders en zusters bij elkaar komen. En breng ons vanmiddag weer in getrouwheid bij elkaar. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103 is de slotzang, een psalm die, waarin we elkaar oproepen om de Heere te loven. Een psalm die bij elkaar brengt de genezing van ons lichaam en de genezing van onze zonde. Psalm 103, vers 2 is de slotzang. U had het tot God in de hemel en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap aan de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.